Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Facilitair. Deze keer opgenomen vanuit Verzamelpand de Pionieren in Utrecht. In deze podcast praat ik vandaag met Koen Nijrings. Koen is derdejaars student aan de opleiding HBO Facility Management aan de Haagse Hogeschool. En lid van het team dat in 2018 de prestigieuze Rotterdam 100 competitie won. Koen gaat ons alles vertellen over deze competitie. Wat is het voor een competitie? En hij gaat natuurlijk vertellen hoe zijn team die competitie gewonnen heeft. Verder zal Koen vertellen waarom hij gekozen heeft voor de richting Facility Management. Zal hij iets vertellen over de opleiding? En heeft hij leuke tips voor mensen die erover nadenken om ook te gaan kiezen voor de richting Facility Management? Heel veel luisterplezier toegewenst. Koen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Leuk dat je er bent. Welkom bij Eager People. Het is vandaag woensdagochtend in Utrecht. Jij komt vandaag deelnemen aan de podcast Facilitair. Kan je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Koen Nijrings. Ik ben 20 jaar en op dit moment ben ik een derdejaars HBO-student aan de Haagse Hogeschool. Op dit moment ben ik ook assistent trainer bij de onder 17-1 van voetbalclub BWCB in Bergshoek. Ja, de naam is een beetje dubbelzinnig. Het staat voor Bergshoekse voetbalclub Bergshoek. Ik zeg vaak gewoon BWCB, anders dan moet ik het weer helemaal uitleggen. Ja, TC3 gehaald bij de KNVB. Dus volgend jaar mag ik de onder 15-1 gaan trainen. Dus daar heb ik heel veel zin in. En het seizoen is bijna klaar nu. We doen het erg goed. We staan op de tweede plek. Kunnen nog kampioen worden. Dus dat is allemaal erg mooi. Ik heb op dit moment naast voetbal een hobby is vooral het uitzoeken van social media. En artikelen zoeken die ik op LinkedIn kan posten. Dat vind ik erg leuk om te doen.
Oké, maar hele specifieke onderwerpen? Of?
Ja, vaak dan kijk ik op bijvoorbeeld managementimpact.nl. En dan zoek ik onder innovatie, zoek ik artikelen die ik erg interessant vind. Dan lees ik ze en dan pak ik vaak het beginstuk van het artikel, zodat mensen getriggerd worden om daadwerkelijk even te lezen. Geef ik eigen mening en dan raad ik ze aan om het artikel te lezen. En daar kan ik me echt deels in verliezen.
Hey, dat voetballen, daar besteed je best wel wat tijd aan. Je traint zelf, maar speel je zelf ook nog?
Ik zou willen van wel, maar ik heb ongeveer 2 jaar terug mijn voorste kruisband volledig afgescheurd. En mijn meniscus verticaal ingebarsten. Toen hebben ze een stukje van mijn hamstring gepakt om voor zijn kruisband van te maken. En ja, op dit moment als ik nu ga voetballen, dan raak ik mijn hamstring eigenlijk overstrekt. En dan moet ik te veel nog privé gaan trainen om te kunnen voetballen. En ja, ik heb selectie gespeeld, maar ik was niet de beste van het team. Dus als ik in de senioren zou gaan spelen, zou het in een vriendenteam zijn.
Ja.
En toen heb ik de keuze gemaakt om te verdiepen in het trainerschap. En eigenlijk niet meer zelf te gaan voetballen. Want ja, ik wil niet met 2 krukken lopen op mijn 40ste.
Nee.
Dat zag ik niet.
Zuinig op je lichaam. Zuinig op je gezondheid.
Ja, heel erg.
Dat een hele verstandige keuze is. Nou, en je had het ook net over dat kennis opdoen op internet. Dat vind ik een hele bijzondere hobby. Veel mensen associëren dat denk ik snel met werk. Maar waar komt dat vandaan? Waar komt die enorme nieuwsgierigheid vandaan?
Ja, het begon toen ik naar de middelbare school ging. Ik was daar als enige. Ik had geen vrienden van de basisschool, want zij gingen vaak allemaal HAVO doen of VWO en ik ging TL doen. En ik zat in de TL-HAVO-klas. En toen had ik 1 tentamen Nederlands helemaal verkeerd gemaakt. Toen mocht ik niet in het 2e jaar, terwijl ik er volledig goed voor stond om HAVO te gaan doen, mocht ik ook niet naar een TL-HAVO-klas. Toen werd ik in TL geplaatst, want ze dachten dat ik het niet kon. Nou, als je 1 ding tegen mij niet moet zeggen, is dat ik het niet kan, want dan ga ik er echt vol voor. Toen ik in TL-3 zat, waren mijn cijfers gewoon echt, ja, en dat is niet om op te scheppen, maar gewoon redelijk goed om gelijk HAVO te gaan doen. En toen zat ik met de decaan, zoals wij nu zitten. En toen zei ze, ja, kom, wat wil je gaan doen? Dus ik zeg, nou ja, mevrouw, ik wil HAVO doen. En toen zei ze, nee, wat wil je echt gaan doen? En toen zei ik wil HAVO doen. En toen kwam het eigenlijk op neer dat ze dacht van, nee, je maakt een soort grapje. Sindsdien dacht ik echt van, oké, maar dan moet ik mezelf blijven bewijzen en laten zien dat ik het kan. En dan kan ik niet stil blijven zitten, maar dan moet ik ook daadwerkelijk mezelf gaan blijven ontwikkelen. En de enige manier hoe dat nu kan, is of ja, lezingen, daar hou ik niet zo van. Maar op internet kan ik alles vinden via YouTube, Google, nu.nl, managementimpact.nl, FX Magazine. Dat zijn allemaal platformen waar ik ja, redelijk veel informatie en kennis vandaan haal.
Dus eigenlijk heeft het ermee te maken dat je jezelf goed wil voorbereiden op alle uitdagingen die je aangaat.
Ja, zeker.
Volg nu de opleiding Facility Management aan de Haagse Hogeschool.
Klopt, ja.
Net. Waarom heb je gekozen voor facility management?
Ik zat op die school heet Melanchthon-Bergzoek. Hele goede school. HAVO, VWO en ik dacht ook gymnasium in Bergzoek waar ik woon. En ik had een hele goede connectie met mijn decaan daar. Mm-hmm. En die vertelde mij, Koen, ik denk dat dit wel wat voor je is. Want je weet nog niet precies wat je wil gaan doen. Je houdt van verschillende kanten van het bedrijfsleven. Ga eens een keer kijken bij facility management. En toen was het een beroepenbeurs. Had ik op school zelf een soort hele kleine workshop / lezing gekregen. En ik was gelijk redelijk enthousiast. Ik hoorde dat de opleiding in Den Haag de tweede beste van Nederland was. Dus toen dacht ik van, nou ja, de beste die zat in Breda. En ik had nog geen zin om eigenlijk op kamers te gaan. Dus een beetje profiteren van mijn ouders nog. Dat vind ik helemaal niet erg. Zeggen zij zelf ook. Ja, toen ging ik naar de open dag toe. En ik liep binnen. Ik dacht, wat is dit nou weer? Want dan kom je binnen en dan zie je echt een gigantisch soort open plein met heel veel lichtinval. En als ik ergens gevoelig voor ben, is het heel veel gebruik van glas in gebouwen. Dat vind ik echt gaaf. Dus ik kwam binnen en ik dacht van wow. Van alle kanten kwamen mensen op me af. Het voelde net alsof ik in een film zat dat iedereen op je afkwam. En nu went het wel als je binnen bent. Ik ben op school.
Maar, dus de omgeving heeft
De omgeving en ook de opleiding zelf sprak me heel erg aan. Ja. Proef gestudeerd ook. Ja.
Uiteindelijk, je zit nu in het derde jaar.
Ja, klopt.
Als mensen je nu vragen waarom past deze opleiding bij jou, wat antwoord je dan?
Vaak zeg ik vanwege het veelzijdige spectrum van het vak zelf. Past heel erg bij mij als persoon, omdat ik zelf ook redelijk veelzijdig ben in manier van werken. Uh-huh. Want de ene keer daar kan ik echt me helemaal verdiepen in desk research, maar de andere keer ga ik veel liever het veld in. Of sta ik op een beurs, of maak ik een rapport. Het maakt mij niet heel veel uit als ik maar heel veelzijdig te werk kan gaan. En dat spreekt mij heel erg aan in het vak zelf.
Heb je nu nog een jaar te gaan, maar heb je nu eigenlijk al een bepaald beeld welke richting je in wil als je straks klaar bent?
Ik denk dat ik meer de financiële kant van facility management op wil gaan. Ik ga twee minors volgen, businessmodellen voor de circulaire economie. En ondernemen eerst denken dan doen. En met name de circulaire economie spreekt me heel erg aan. Want ik ben ervan overtuigd dat tussen facility management en de circulaire economie, gezien onze taken richting huisvesting ook, circulaire economie een zeer belangrijk onderwerp kan zijn en gaat worden.
Waar ik ook heel erg nieuwsgierig naar ben, is jouw deelname aan Rotterdam 100.
De Rotterdam 100.
Rotterdam 100, voor sommige luisteraars van deze podcast wellicht bekend. Maar ik denk ook dat er veel mensen zijn die niet precies weten wat het is. Kan jij iets vertellen over de Rotterdam 100? Wat is dat?
Ja, zeker. De Rotterdam 100 is voor mij iets heel dierbaars. Uh-huh. De Rotterdam 100 is een zeer innovatieve talentencompetitie waarin en talenten zijn dan studenten binnen hogescholen en universiteiten. Die werken aan fictieve casussen om daadwerkelijk met een idee te komen, met een oplossing die een maatschappelijk vraagstuk kan oplossen.
Het is een fictieve casus, maar volgens mij wel voor een organisatie, toch? Voor concrete bedrijven?
Ja zeker waar. Je hebt een verschillend aantal trajecten. Je begint met de selection day, als je door de selectiefase komt.
Ja.
Ik kwam er doorheen, dus ik mocht naar de selection day. Op de selection day moet je gaan pitchen, dan krijg je pitch training van Eldridge Lobano. Dat is echt de meest geweldige pitcher ooit. Die kwam aan, die gaat zitten op het podium, gaat op een stoel zitten en die gooit zijn voeten op een bureau wat er staat. En die zegt van, nou jongens, ik ga jullie wat vertellen. En dan gaat hij helemaal los. En dat is echt geweldig. Hele actieve oefeningen doet hij met het publiek. Daarna moet je eigenlijk gaan pitchen voor bedrijven. Nou, die pitch die ging bij mij niet zo goed. Ja, ik was niet heel zenuwachtig, maar toch.
Vond je dat zelf of heb je die feedback teruggekregen?
Ja, ik was niet door naar de volgende ronde. Okay. Maar je kon of naar huis of je kon wachten. Want degenen die door waren naar die pitches, die gingen naar de speed dates met de bedrijven zelf. Beter leren kennen. Mm-hmm. Daarna was er nog een startup market. Dus er gaan allemaal startups die gaan vertellen over wat zij doen en dergelijke. En dan kreeg je nog een puzzel en dan kon je jezelf bewijzen bij bedrijven. Een soort invulpuzzel en dan kon je nog kans krijgen om bij een team te komen. En ik had zoiets van, ik ben hier nu toch. Ik ben zo thuis. Laat ik gewoon lekker blijven. Dus ik bleef. En toen kwam ik uiteindelijk bij het Maastricht-ziekenhuisteam. En dan krijg je nog een in-house day. Dan krijg je alvast een beetje uitleg over waar jouw casus mm-hmm. waarschijnlijk over gaat. Nou, wij hadden dan de ouderenzorg. En dan kom je naar iets wat heet de 24-hour creation battle. En dat is zo geweldig. Dan ga je 24 uur lang in 4 sprint sessies van 5 uur. ga je werken aan jouw fictieve casus. Moet je met een oplossing komen. Dat is in de Rotterdam Science Tower, waar ik nu ook stage loop. Op de 11e verdieping hebben ze allemaal ruimtes afgehuurd. De hele vloer, die is van ons. Je eet daar gezamenlijk, je krijgt workshops. Je bent echt helemaal kapot. Ja, en dan als je dan door bent, dan kiezen ze per team. Kiezen ze het beste idee. Die gaat dan naar de jury. Die kiezen uit de beste teams. Met hun idee kiezen ze ook een x-aantal teams. Die gaan door naar de finale. Het groepje waarin ik zat, wij hebben niet geslapen. Wij gingen gewoon alleen maar door. En ik weet nog dat wij zeiden van, ja, we hebben op zich wel gewoon een leuk idee, maar we hebben een zorgvraagstuk. Dus we zullen vast niet winnen van een financieel vraagstuk van iemand als Feyenoord of ABN of iets dergelijks.
Grote namen, ja.
Ja, Unilever deed ook mee bijvoorbeeld. En ja, tot onze verbazing gingen wij daadwerkelijk naar de finale. En de finale was in de Kuip, want Feyenoord deed mee en ik ben een gigantisch Feyenoord-fan. Dus ik had zoiets van, het zou toch niet gebeuren, hè? Dat ik als tweedejaarsstudent in de Kuip met het team waarin ik zit van twee meiden ga winnen en de titel Rotterdam's Most Excellent en een aanbevelingsbrief van burgemeester Abu Talib en Jan-Peter Balkenende krijg. En ja, tot mijn verbazing wonnen we daadwerkelijk.
Klinkt als een fantastische ervaring.
Ja, een echte jongensdroom, als je het zo kan zeggen.
Ja, ik kan me voorstellen. En jij bent volgens mij best competitief ingesteld.
Redelijk, ja.
Dus dan is dat ook wel een omgeving waar jij heel erg in thuis voelt, hè?
Ja, zeker, zeker.
Dus jullie hebben gewonnen.
Ja,
dat was, was dat vorig jaar?
Ja, dat was vorig jaar.
2018, ja. Oké. Okay. Kan je iets vertellen over dat winnende plan? Want ik denk dat veel mensen daar dan ook wel heel nieuwsgierig naar zijn.
Wij hadden het probleem dat binnen de ouderenzorg, dat heel veel ouderen alleen thuis zaten en dat er geen preventie was bij ziekenhuizen, huisartsen en dergelijke en geen goede communicatie. Wij kwamen met het idee om met een smartwatch te komen die je bij ouderen plaatst en de patiënt die heeft een tablet. Daarop staan alle vitale levensgegevens. Maar veel ouderen zitten alleen thuis. Dus toevallig kwam ik met het idee van een hologram. We zijn heel innovatief met z'n allen. Hoezo komt er nou niet een hologram tevoorschijn? Die zegt, beste Jorrit, vandaag vergeet niet om nog een appel te eten. Vergeet ook niet om nog even 500 meter te lopen. Want dan heb je je weekdoel van 2,5 kilometer gehaald. En dat tablet, dat zorgt ervoor met dat hologram, dat er meer contact is tussen de patiënt en tussen iemand waar die mee kan spreken. Want dat tablet, dat is verbonden met een zelflerend algoritme tussen de patiënt, de wijkverpleger en het ziekenhuis / huisarts. Dus je kan het eigenlijk zien als een driehoek die continu met elkaar in verbinding staat. Want dat zelflerende algoritme stuurt, stel dat jouw bloeddruk veel te laag is voor een x-aantal dagen, bijvoorbeeld 2 dagen, dan geeft die uit zichzelf een melding naar het ziekenhuis en naar de wijkverpleger van, hey, let op, het gaat even niet goed met Jorrit. Er moet even iemand naar hem toe gaan. De patiënt die krijgt ook uitleg over het tablet, hoe het werkt en dergelijke. Dus dan heb je eigenlijk al 2 problemen getackled. Je hebt preventie. Je zorgt dat ouderen niet meer alleen zijn, want ze kunnen daadwerkelijk met iemand praten. Want dat hologram, dat kunnen ze zelf instellen. Bijvoorbeeld alsof jij met je arts praat. Of met iemand, je kan met een pingwing praten. Heel gek gezegd. Je kan het zo gek maken als je zelf wil. Om te zorgen dat ze niet meer alleen zijn.
Mooi.
Ja. En nog het derde was, het zorgt ervoor, kijk, nu heb je misschien wel 5 passen nodig voor een ziekenhuis. En dat algoritme is ook gekoppeld aan een database waarin niet meer al die onzinnige passen zijn en het invullen van onnodige informatie door verplegers zelf. Ze zoeken iemand op in het systeem, op een computer, bij het bed. En dan staat gelijk diegene daar met alle recente informatie van zijn of haar medische gegevens. Dus dan heb je eigenlijk preventie, je hebt efficiëntie en je zorgt ervoor dat ouderen niet meer alleen zijn, om het zo te zeggen.
Ja, dat is best een actueel onderwerp ook, hè? De ouderenzorg.
Ja,
hoor je natuurlijk ook heel erg veel over. Ik kan me ook voorstellen dat je tijdens zo'n opdracht ook wel echt betrokken raakt bij het onderwerp. Heb je dat zo ervaren?
Ja, redelijk. Nou ja, ik heb helaas geen opa's en oma's meer. Die zijn overleden allemaal. Maar ik heb het geluk gehad dat zij, sommigen die zijn wel ziek geweest. Maar bijvoorbeeld mijn opa, die zijn hart begaf het gewoon. En als je dan ziet in het ziekenhuis, hij werd goed behandeld. En dat is toch wel fijn om te zien. Ook dat is wel een aantal jaar geleden. Maar toen speelde de zorg, de werkdruk in de zorgsector ook al wel een klein beetje. Niet zo erg als nu.
Mm-hmm.
Maar het is dan toch wel fijn om te zien dat ze niet hem gewoon als een patiënt behandelen. En dat is wel fijn. En ook tijdens die 24-hour creation battle mijn huidige stagebegeleider Han van Nieuwal. Han die kwam altijd even kijken hoe het ging. En ik heb een goede band met Han. En ik zie hem ook wel als een mentor die me heel veel leert. Mm-hmm. Dus ik keek heel erg tegen hem op. En hij is net zoals ik een beetje gek. Een beetje energievol, als ik het zo mag zeggen.
Heel creatief.
Ja, redelijk ook. Ja. En dan kwam Han binnen en toen zaten wij van... Oké, Han, stel, jij bent D&D, jij bent 83 jaar, je kan niet goed Nederlands en je wil naar de dokter, maar je weet niet hoe. Ja, toen gingen we een heel scenario spelen met Han en ja, Han kennende, die ging helemaal los in die rol. En daardoor kwamen we eigenlijk... Ja, daardoor raakten wij veel meer betrokken bij het onderwerp. Ja. En dat deden we dan bij een paar mensen.
Ja. Ja, het klinkt fantastisch. Het klinkt ook heel erg out of the box dit, hè?
Ja, redelijk.
Ja, maar dat is denk ik juist dan ook het leuke. En er is natuurlijk best wel veel discussie in de zorg of het nou wel verstandig is om die persoonlijke aandacht voor mensen, patiënten, of dat eigenlijk nou ouderen zijn of andere patiënten, moet je dat nou laten vervangen door, nou ja, techniek? Wat vind jij daarvan?
Nou ja, ik ben van mening dat de techniek er niet voor zorgt dat het vervangen wordt. Maar de techniek ervoor zorgt dat de werkdruk minder wordt. Zodat er juist meer tijd is voor persoonlijke aandacht.
Kijk, ja.
Kijk op dit moment, we hadden bij SMO een medewerkersdialoog. Vitale Delta heet dat. Daar werd de zorgmedewerker centraal gesteld over hoe kan ik vitaal blijven. Ja, in de vorm van een dialoog. En voor 55-plussers. En daaruit kwam eigenlijk naar voren dat ze nu... Ja, ze werden ouder, dus ze gingen minder werken. Maar ze kregen wel dezelfde hoeveelheid taken. En ja, het is een algemeen bekend probleem dat er nog heel veel administratieve rompslomp is in de zorg. En dat het gewoon heel lang duurt voordat dingen zijn bijgewerkt.
Mm-hmm.
En ik denk dat door middel van preventie en gewoon het goed op orde hebben van het datasysteem, er heel veel werkdruk weg kan gaan, zodat zorgmedewerkers daadwerkelijk tijd hebben om even weer te zeggen van hallo meneer de Jong, hoe gaat het met u? Want de zorgmedewerkers zeiden in die dialoog, bij de plenaire dialoog tussen hun en de HR-mensen van zorginstanties, ze voelen zich bijna schuldig om ons te storen, om even te vragen van hoe gaat het? Ze durven het bijna niet te zeggen, omdat zij ook zien dat zij gewoon aan het vliegen zijn. En iemand zei, dat vind ik gewoon heel erg. Dat zij zich bezwaard voelen om mij om hulp te vragen, terwijl dat mijn werk is. Ja, dat raakte mij echt, dat vind ik heel erg. En daarom hoop ik ook en wil ik ook dat er gewoon heel snel een oplossing komt. Want ja, we worden allemaal ouder en de zorg is op dit moment zo'n hot topic. We moeten er wat aan doen.
Betekent dus ook dat je in de toekomst hier nog verder mee wilt?
Het spreekt me wel heel, heel erg aan.
Ja.
Bij SMO zijn we ook heel erg bezig met...
Bij SMO loop je nu stage.
Ja, bij SMO loop ik nu stage. Ja, we zijn daar bezig met zorg. Ja, Han die is directeur health bij SMO. Mm-hmm. Dus die heeft ook heel veel met zorg te maken. Dus dan zie je gewoon dat er heel veel problemen zijn. En ook als je op Skipper kijkt. Ik weet niet of je bekend bent met Skipper. Dat is een platform waar alle problematieken in de zorg in de vorm van een artikel naar voren komen. En daar wordt 9 van de 10 keer gaat over werkdruk.
Wordt er ook nu iets concreets gedaan met dat plan waar jullie de competitie mee gewonnen hebben?
Ik zou willen van wel. We zijn ook bij het Maastadziekenhuis geweest. En dat is niks ten nadele van het Maastadziekenhuis. Maar als ik de zorg een beetje ken, dan is het van, we hadden daar een gesprek gehad. En ze wilden het heel graag uitvoeren. En zeiden tegen ons van, ja, als jullie het zelf willen in de vorm van een BV, ga je gang. En wij hadden zoiets van, nee, wij gunnen dit jullie. Wij zijn met het idee gekomen, maar jullie gaven ons de kans om überhaupt tot dat idee te komen. Jullie mogen het uitvoeren. Gebruik ons maar gewoon als mensen die nog bijvoorbeeld een keer dat wilden zij graag dan komen uitleggen in een incubator of een accelerator. En van kom even langs, begeleid ze, leg het ze nog een keer uit wat nou echt jullie idee was.
Mm-hmm.
Maar dat heb ik nu, ik denk een half jaar geleden, 3/4 jaar geleden hadden we die afspraak bij Maastad en daar is niks van terecht gekomen.
Nou, jammer.
Maar ik snap het ook wel, want waarschijnlijk was er geen financiële mogelijkheid om het daadwerkelijk van start te laten gaan. Het is jammer, maar aan de ene kant is het begrijpelijk omdat ze heel veel andere problemen... Maar ja, ik denk dan van ja, maar dit had echt verschil kunnen maken.
Ja.
Nu zijn er soortgelijke ideeën, zie ik op LinkedIn dan voorbij komen. En dan denk ik van ja, hadden wij ook kunnen zijn.
Ja.
Dus dat is wel enigszins jammer.
Ja. Ja, we hadden het vorige interview heel even over deze activiteiten. Presteren. Ik kan me voorstellen, dit soort competities, je gaf het zelf ook al aan, dan wordt er aardig wat van je verwacht. Nou ben je ook nog iemand met een volgens mij een best druk privé bestaan, met alle hobby's naast de studie. Hoe combineer jij dit allemaal zonder, om te vallen klinkt misschien een beetje heftig, maar hoe houd je overzicht? Hoe hou je het leuk voor jezelf?
Hoe hou ik het leuk voor mezelf? Ja, het is nog drukker geworden en dat is helemaal niet erg, want ik heb sinds zondag heb ik een hele leuke vriendin. Dus er komt nog een prioriteit bij, maar die ik helemaal niet erg vind. Dat vind ik alleen maar leuk.
Maar dat is ook een prioriteit, hè?
Zeker, dus zeker.
Betekent zeker. Dat bepaalde dingen nu daarvoor moeten gaan wijken of zo? Of?
Deels.
Okay.
Kijk, ik vind het heel belangrijk dat ik gewoon voor alles evenveel tijd kan vrijmaken. En ja, het presteren waar je het over hebt, ik wil presteren. Dus ik wil tijd vrijmaken. Ja, op dit moment stage is 5 dagen per week.
Ja.
40 uur. Dat is alleen maar leuk. Op stage heb ik ook de mogelijkheid om aan school te werken. Want mijn stageopdracht heeft eigenlijk direct invloed op wat ik voor school moet doen.
Mm-hmm.
En op mijn stage zelf. Dus dat is super efficiënt en voor mij alleen maar handig. Ja. Dus als ik zeg van ik werk aan school, dan werk ik eigenlijk ook gelijk aan mijn stageopdracht.
Dus jij zegt, dit kan prima, zolang je maar goed plant.
Ja, zeker.
En erbij houdt, structuur behoudt, overzicht behoudt.
Ja, en soms dan...
En het moet leuk blijven.
Het moet leuk blijven, ja. Uiteraard. Ja. Zeker. Ja. En ik put er ook heel veel energie uit. Dus ja, dat is van mijzelf. Ik hoorde in een nummer van Snelle. Ik weet niet of je Snelle kent. Dat is een redelijk opkomende artiest binnen Nederland. Die zei in een nummer. Ze vragen aan me, hoe hou je dit allemaal vol? Maar ik krijg van dit alles alleen maar nieuwe energie. En daarin kon ik me heel erg vinden. Want alles wat ik doe vind ik leuk. Dus ik haal er ook telkens nieuwe energie uit.
Heel leuk. Derde jaar afgerond. En dan volgend jaar afronden.
Volgend jaar afronden met een scriptie en een stage. En ja, eerst twee minors volgen, eerst twee blokken. En dan tweede half jaar afstudeerstage met scriptie.
En daarna? Al over nagedacht? Of daarna, zie je dat volgend jaar wel?
Nou ja, ik zit een beetje in dubio. Aan de ene kant denk ik van, een master. Ik ben nog jong. Ik ben 21 als ik klaar ben. Waarom niet? Aan de andere kant, mocht ik de kans krijgen om bij een bedrijf te gaan werken en de kans krijgen om door te groeien, dan zou ik dat helemaal niet erg vinden.
Oké. Okay. Ben nu best al wat van je te weten gekomen. Jij persoonlijk, opleiding Rotterdam 100. Ik heb je voorafgaand aan deze podcast gevraagd om iets mee te nemen.
Ja, klopt.
Een voorwerp.
Ja.
Een voorwerp wat een bepaalde betekenis voor jou heeft. Wat heb je meegenomen?
Ik heb mijn badge van de Rotterdam 100 meegenomen tijdens de 24-hour creation battle.
Had ik kunnen weten.
Ja, een deel van de prijs was een trip naar Portugal, naar de global meetup van Get in the Ring. Ik weet niet, ben je bekend met Get in the Ring?
Nee.
Dat is een super gave organisatie die over heel de wereld een soort battles houdt met startups. En die hebben dan de lightweight, middleweight en heavyweight, zeg maar soort category. En daarin gaan ze strijden tegen elkaar in een boxring. En gaan ze battelen onze beurt, niet fysiek, maar met hun woorden, over waarom zij de funding moeten gaan krijgen binnen hun categorie. En zij zitten ook in Rotterdam Science Tower op de 6e verdieping. Ja, echt een leuk bedrijf. En ja, het was echt bizar dat je daar als tweedejaars simpele hbo-student bent. Want het was in Cascais, in Portugal.
Mm-hmm.
En ik weet, dat vergeet ik echt nooit meer, Jorrit. Ik stond daar in een of ander gek, fancy golfresort. En toen raakten we aan de praat met iemand die een zakenpartner is van een ex-investor van Dragon's Den. Kaan heette die. Ja, ik dacht van, oh, you work with him. Ja, he's my boss, kind of. En dat ik echt dacht van, can I add you on LinkedIn? Echt gelijk. Van, kan ik je op LinkedIn toevoegen?
Ja, mooi.
Ja, echt heel gaaf. Ja.
Mensen die zeker wel wat bereikt hebben al, hè?
Ik kwam daar mensen tegen die de meest gekke startups kregen. En ja, die badge, ik heb het meegenomen, want vanaf toen begon het eigenlijk allemaal heel anders te lopen voor me. Ik werd echt op LinkedIn, ging het echt heel lekker. Zelfs, daar ben ik echt wel trots op, 10.000 plus views gekregen op een bijdrage. Dat ik echt dacht van, wow, zoveel mensen kijken dit. Hoezo? Het is alleen maar dat ik zeg wat ik heb ervaren.
Ja, maar dit is wel volgens mij de start van iets heel moois.
Ja, ik hoop het.
En ja.
Dat is het dus voor mij ook. Ja, je voert het echt precies zoals ik het bedoel. Want het is het startpunt van misschien wel iets heel erg gaafs voor mijzelf.
Ja, dat geloof ik zeker. Ja, wat ik vooral heel leuk vind om te horen is dat je enorm genoten hebt van dit soort ervaringen. Dat is heel belangrijk en ik hoop dat je dat in de toekomst ook blijft doen.
Zeker.
Hoe hoog de druk ook is en wat mensen ook van je verwachten. Wat je zelf ook aangeeft, het moet leuk blijven en dat geldt zeker. Als jij met mensen in contact komen die vooravond staan van een studiekeuze, misschien nog twijfelen aan de richting van STEM Management, wat zou jij met ze willen delen om ze toch te laten kiezen voor die studie?
Ik zou zeggen, ben jij sociaal? Hou je ervan om met mensen te werken? Hou je ervan om met gekke ideeën te komen die misschien daadwerkelijk echt geïmplementeerd kunnen worden en zorgen voor een efficiënter proces of die kostenbesparend zijn? Hou je ervan om een heel gek werkveld te hebben, als ik het zo kan noemen, en niet gek in de zin van dat het nergens op slaat, maar het heeft heel veel mooie kanten. Het heeft heel veel kanten waar innovatie nog helemaal niet vanzelfsprekend is, waar efficiëntie nog helemaal niet normaal is of de standaard is. Dus ik denk, wil jij echt daadwerkelijk heel veel betekenis halen uit jouw werk en heel veel zien van oké, wat ik doe heeft daadwerkelijk impact op mijn werk, dan is dit echt het vakgebied voor jou.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Deze podcast wordt je aangeboden door Eager People. Wij brengen met persoonlijke aandacht gedreven mensen bij elkaar. Dus als je op zoek bent naar tijdelijke inzet van gedreven medewerkers op facilitair gebied, dan denken we graag met je mee. Het kan zowel om een operationele functie gaan, maar ook om tactische functies en zelfs strategische functies. Op eagerpeople.nl vind je meer informatie. We vinden het ook altijd leuk om jouw feedback te vernemen op deze podcast. Dus heb je tips, ideeën, suggesties of ken je mensen met een mooi verhaal die wij een keer zouden kunnen gaan interviewen? Ga even naar eagerpeople.nl/podcast en laat je gegevens achter en je boodschap. Of stuur even een e-mailtje naar podcast@eagerpeople.nl. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.